Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar vanmorgen te mogen ontmoeten. De Heer Jezus sprak in de laatste avond dat hij met zijn vrienden was voor het naar het kruis ging een aantal woorden. En hij gaf daar een heel aantal bemoedigingen door, maar ook waarschuwingen. En ik wil u graag begroeten met de woorden die hij sprak in Johannes 16. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Geweldige zekerheid van de levende Heere. Hij is gegaan naar het kruis, heeft de dood overwonnen en hij leeft. Hij heeft zijn geest gegeven en wij mogen leven als overwinnaars. In een wereld die godvijandig is. In een wereld waar de gemeente vandaag de dag ook verdrukking kent. Misschien wij nog niet zozeer, hoewel de donkere wolken zich aardig boven Nederland stapelen. Maar we zijn als vreemdelingen hier op aarde. Maar we hebben een Heer die zegt, houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in zijn naam zijn we vanmorgen bij elkaar. Ik stel voor dat we een ogenblik van stil gebed hebben om hem ons hart en leven toe te wijden. Opdat hij kan werken vanmorgen in ons midden. Dit samen zijn is in de naam van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit loslaat wat Hij eenmaal begonnen is. Op Zijn genade en Zijn vrede mogen we ook in dit ochtenduur rekenen, in de wonderbare naam van de overwinnaar, Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heiland. Amen. En ik stel voor dat we Hem lof zingen met lied 115 uit de bundel van Johan de Heer. Kroont hem, Jezus de dierbare verlosser. Zullen we het staande zingen met elkaar? we samen bidden, voorbeden doen, maar ook hem danken. Heere God, wat is het een voorrecht om vanmorgen zo samen te mogen komen. Samen te mogen komen in vrijheid. Dank u wel dat we niet bang hoeven te zijn. Dank u wel dat we niet om ons heen hoeven te kijken of wachters voor de deur hoeven te zetten. Maar dat we zo in alle rust, afgezonderd van het wereldgebeuren, vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Samen u de lof zingen. Samen u groot maken. Want u bent het waard om geprezen te worden. Maar ook samen te komen met de noden van ons hart en dat voor u neer te leggen. Samen te delen in vreugde. En bovenal samen te komen om uw levendmakend woord te openen. En daarvanuit bemoedigd te worden voor de week die verder voor ons ligt. Wat een voorrecht, wat een genade om in Nederland te mogen leven. En wat vinden we het vanzelfsprekend. Dat we vanmorgen mochten opstaan. Dat we vanmorgen hierheen mochten komen. En dat we hier mogen zitten. Dat we elkaar mogen ontmoeten. En dat we zo mogen genieten van zoveel dingen. Maar Vader, we willen vanmorgen beseffen dat alles en dan ook alles genade is. Geef ons geopende ogen voor uw genade. Voor de kleine dingen, voor de grote dingen. In het besef dat we nergens recht op hebben. Dat we nergens tegen u kunnen zeggen, dat moet u ons geven. Het is genade dat u het ons schenkt. Het is genade dat we vandaag mogen leven. Dat we er mogen zijn. Het is genade dat we gezondheid hebben om hier te kunnen zijn. Het is genade dat we technische middelen hebben om de dienst op een andere manier te kunnen luisteren als we niet gezond zijn. Het is genade dat we een kerkgebouw hebben. Een genade dat we in vrijheid samen mogen komen. Dank u wel. Alle dank zij daarvoor aan u. Want als we denken aan onze broeders en zusters op andere plaatsen, op andere delen van deze wereld, die niet zomaar vanzelfsprekend bij elkaar kunnen komen, die wel wachters voor de deur neerzetten, die wel in het geniep of in het bos of elders samen moeten komen, die wel bang moeten zijn om opgepakt te worden. Heer, dan beseffen we wat voor voorrecht we hebben. Maar wat voor gelegenheid we hebben om voor hen te bidden en er voor hen ook te zijn, in woord en in daad. En zo mogen we ook vanmorgen bidden voor onze broeders en zusters achter het bamboegordijn of in moslimlanden. Of waar dan ook in deze wereld waar geen vrijheid is om samen te komen, om uw geloof openlijk te belijden, om te getuigen van wie u bent. Vader, wilt u zijn met uw kinderen die in de gevangenis zitten vanwege het geloof. Wilt u zijn met uw kinderen, heren, die waarvan de gezinnen uit elkaar gerukt worden omdat de overheid het niet toestaat dat ze christelijk opgevoed worden. Vader, wilt u zo met hen zijn en hen bemoedigen. En Heer, het verwart mij en verwarmt mij als ik hoor en lees dat zij juist bidden voor ons. Dat wij de vrijheid die we hebben zullen gebruiken om het evangelie door te geven en niet gelijkvormig aan deze wereld te worden. Vader, wilt u die gebeden van onze broeders en zusters in het gevangen, wilt u die verhoren. Opdat we inderdaad die vrijheid zullen gebruiken en niet wereldgelijkvormig zullen worden. Maar Vader wil ook voor hen bidden dat het evangelie nog snelle voortgang mag vinden in al die landen die menselijk gesproken gesloten zijn. En zo mogen we op deze zondag van de Leidende Kerk denken, Heer, ook aan onze zendelingen die uitgegaan zijn, dichtbij of ver weg, onder de Turks sprekende mensen, Heer, in het Verre Oosten, verschillende plekken. Denk aan de familie Dwight, we denken aan Margriet. We willen bidden, Heer, voor hun plek daar, dat ze door te zijn en door te spreken met mensen, dat ze een getuige mogen zijn van u. En zo dragen we alle zendelingen het ganse rond de aarde aan u op. Vader, wilt u hen zegenen? Wilt u hen volharding geven? Wilt u hen beschermen? En Heer, als het in uw genade bestaat, ook vrucht geven op de arbeid. Zo mogen we met elkaar verbonden zijn en samen op dat zendingsveld staan. Elkaar steunen en bemoedigen en voorbeden doen. Dank u wel, Heere, dat we een troon hebben waar we al deze dingen neer mogen leggen. Uw troon. Zo mogen we komen, Heer, met dingen die moeilijk zijn in ons persoonlijk leven. U kent ons persoonlijk leven. Misschien zijn er de komende week spannende dingen te gebeuren. Of misschien zijn er de afgelopen week moeilijke dingen geweest. Vader, ik wil u bidden dat we mogen ervaren dat uw armen onder ons zijn. Want dat zijn ze. U draagt ons. Wilt u troosten daar waar verdriet is? We denken ook aan de familie die de afgelopen week rouw moesten ervaren. Ik wil u bidden dat het woord van gisteren ook door mag klinken als troost. Dank u, Heere, dat we zo om elkaar heen mogen staan, ook als gemeente. En dat we voor elkaar mogen bidden. Heer, we mogen weten dat het beste nog komt. We mogen uitzien naar uw heerlijkheid. En dat we daar door genade en niet door eigen verdiensten deel aan mogen hebben straks. Dank u wel, Heere, voor dat geweldige vooruitzicht. Maar Heer, we kunnen elkaar hier op aarde ook niet missen. En daarom wil ik ook bidden, Heer, als daar verdriet is, als daar een lege plek is, misschien van jaren geleden, maar nog zo tastbaar, zo voelbaar. Heer, wilt u dan ook troosten en onze blik omhoog richten op u. Zo mogen we bidden voor de zieken in deze gemeente. U kent ze, Heer. En wil heel bijzonder bidden, Heer, voor oma Hofman, voor zuster Latu Marjina. U weet ook, Heer, hoe het met haar lichaam is. U weet ook, Heer, dat het moment dat zij uw heerlijkheid mag ingaan, aanstaande is. En ik wil u bidden, wilt u uw kind in genade een ruime ingang geven. Ik dank u voor de vrede die ze ervaart. Ik dank u voor de rust. En ik wil u bidden, Heere, dat haar leven ook een getuige mag zijn van wie u bent. Opdat mensen mogen weten dat u een God bent die realiteit is. Maar wilt u haar ook zegenen en dragen. En zo dragen we in haar alle zieken en ouderen op die een moeilijke weg gaan. Dank u wel dat u een God bent die erbij is. En dat u een God bent die vasthoudt. En dat u een God bent die elk woord gesproken waar maakt. Dank u wel dat we mogen ervaren in ons leven, maar ook bij het ontslapen. U bent de waarmaker van uw woord. Heren, zo leggen we onszelf ook voor deze ochtend voor u neer. Wilt u ons hart aanspreken, datgene wat u tot ons te zeggen hebt? Geef dat we niet afgeleid worden, maar dat we mogen verstaan wat uw geest vanmorgen tot ons persoonlijk zegt. Zodat we gezegend van hier mogen gaan. En dat is ook genade. Genade dat u ons wilt zegenen. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Ik had 2 collecten staan, maar ik begreep dat er nou 3 zijn. Dus doen we eerst de collecte voor de gemeente. En dat doen we onder het zingen van opwekking 446. Daar is kracht in het bloed van het lam. 446, en dan krijgt u gelegenheid om uw dankoffer te geven aan de Heer. wil met u een brief lezen van de Heer Jezus aan de gemeente. Dat vindt u in Openbaring hoofdstuk 2. Het is vandaag de zondag voor de Leidende Kerk, waarin we in Nederland heel bijzonder stilstaan bij de Leidende Gemeente. En ik wil vanmorgen daarover spreken vanuit de brief van de Heer Jezus aan de gemeente te Smyrna. En u vindt die brief in Openbaring 2 vanaf vers 8 tot en met vers 11. Daar krijgt Johannes de opdracht: en schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. En de lasten van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon van het leven. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Tot zover de brief van de Heer Jezus aan de gemeente. Voordat we straks gaan overdenken, willen we nog een tweetal liederen zingen. De eerste is opwekking 640. Dat is op muziek gezet, psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Ik begreep dat het niet zo ontzettend bekend is, maar het zijn zulke geweldige mooie woorden. En ik denk, hoe vaak u het zingt, hoe makkelijk ook deze psalm in uw hart blijft beklijven. Lied 640. Geweldig, dat ook al zijn de bergen die dreigend om ons heen zijn, de Heere is groter en Hij is juist als een berg rondom ons. Hij legert zich rondom ons en dan mogen we weten dat we veilig zijn. En als je dat weet, dan kun je gerust zijn. Volgende lied is Johan de Heer 17. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u Heer wordt bereid. En dat mogen we weten. We mogen er weten dat de Heer erbij is. Dat vraagt van ons vertrouwen. Elke keer weer vertrouwen uitspreken. En we willen graag dat God als een soort instant meteen reageert. Maar Hij zegt: vertrouw mij nou maar. En alles brengt je juist dichter bij mij. En dan moet ik altijd aan Job denken. Job die zoveel verschrikkelijke dingen in zijn leven meemaakte. Maar het eindigt dan dat boek met: ik had slechts maar een beetje van u gehoord. Maar nu hebben mijn ogen u gezien. En ik vertrouw nog meer op u. En ik hoop dat dat ook in uw leven werkelijkheid mag zijn. Dat in alles, in voor- en tegenspoed, ons vertrouwen in de Heere mag groeien. Ons dichter mag brengen tot Hem. Want dat is zijn doel in alles wat wij meemaken. dat we meer zullen vertrouwen op Hem. Wij voeden onze kinderen en kleinkinderen op tot zelfstandigheid. Maar God voedt ons op tot nog meer afhankelijkheid van Hem. Want waar zouden we anders aan vasthouden dan alleen aan Hem? Als ik maar weet dat hier mijn weg door U, Heer, wordt bereid. En dan stel ik voor dat we ook de tweede inzameling van de gaven hadden voor de diaconie. Voor hen die minder bedeeld zijn dan wij. Opdat we ook samen elkaars lasten dragen. Alle vier de coupletten van lied 17. Ja, terwijl dat lied zong, moest ik denken, geloven we echt dat alles ons dichter brengt bij de Heer? En toen moest ik denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. Hij zou vandaag 49 geworden zijn, mijn broertje. En vlak voor zijn derde verjaardag verongelukte hij. Verschrikkelijk, ik was toen 8. Ik werd door een evangelist opgehaald uit de school, samen met mijn andere broertje. En ik heb gehuild, gejankt, geschreeuwd. God, waarom moet mijn broertje nou dood? En jaren later, toen ik moest opschrijven waarom ik ben gaan geloven, ik ben christelijk opgevoed, dat is een geweldig voorrecht, maar het ontslaat je niet om een keuze te maken voor de Heer persoonlijk. Soms kan zelfs een christelijke opvoeding in de weg staan, omdat je denkt dat God kleinkinderen heeft, maar God heeft alleen maar kinderen. En toen ik moest opschrijven waarom ik ben gaan geloven, gingen mijn gedachten terug waarom. En toen kwam ik bij mijn ouders terecht. Mijn vader zou morgen ook jarig geweest zijn. Is inmiddels ook al bij de Heer. Dus voor mijn moeder is het een moeilijk weekend, denk ik. Weet ik zeker. En dan zie ik mijn ouders zingen bij het graf van mijn broertje. Dat hoorde ik, want in die tijd was het nog niet gewoon dat je als kinderen meeging op begrafenis. Maar ik las dat in de getuigenissen, in bladen. En ik hoorde mijn vader vertellen elke keer als we weer kampvuur hadden in de kinderkampen, in de tienerkampen, dat hij zo blij was dat hij God kende, terwijl hij zo'n groot verdriet in zijn leven meemaakte. En voor mij was dat het item waarom ik denk, God moet werkelijkheid zijn. Als je kunt zingen op het graf van je kind, als je kunt getuigen dat God goed is, terwijl je zo'n groot verlies meegemaakt hebt, dan moet God echt zijn. En als tiener heb ik toen de keuze gemaakt voor die God. En toen bleek werkelijk dat God een God was die alles doet medewerken ten goede. En natuurlijk had ik mijn broertje graag mijn kleinkinderen laten zien en mijn kinderen laten zien. Natuurlijk had ik graag de dingen gedeeld met mijn broertje. Dat verdriet is er, ook vandaag weer. Ook al is het al zoveel jaren geleden. Maar God het heeft in zijn hand genomen en heeft uit die moeilijke iets een parel voortgebracht, iets moois voortgebracht. Ik mocht hem leren kennen. En ik weet zeker, als ik straks bij hem ben, krijg ik heel veel antwoorden. En misschien heb ik helemaal geen vragen meer tegen die tijd. Maar ik heb wel geleerd dat God te vertrouwen is. En soms kan het water zo hoog zijn dat je denkt, hoe moet het verder? Leg het in Gods hand. Hij gaat het gebruiken om je dichter naar hem toe te trekken. Dat geloof ik. En dat weet ik. Geloven is weten. En dat ervaar ik ook zo. Op het moment vaak zelf niet. Maar terugkijkend mag je het zien. Het heeft je dichter bij God gebracht. Toen wij van minder dan het minimum moesten leven, van giften van andere mensen, was het geen vetpot. Absoluut niet. En menig keer moest mijn vrouw de boodschappen terugleggen in het schap omdat er geen geld was. Maar we hebben nooit zo diep ervaren dat God erbij was. En dat hij voor ons zorgde. Dat we nog wel eens tegen elkaar zeggen, dus verlangen eigenlijk weer terug naar die tijd. Want God is betrouwbaar. En dat geeft ons nog meer reden om te danken voor alle zegeningen die we nu hebben. Dan beseffen we nog meer wat genade is. En als we het vanmorgen hebben over de leidende gemeente, dan kunnen we denken over de gemeente ver weg. Maar misschien is het bij u nu persoonlijk leven wel zo dat er lijden is. En dan kan het zo zijn dat je daardoor zicht op God verliest. En daar wil ik vanmorgen met u op nadenken wat God te zeggen heeft in deze. En hou dan vast dat God alles wil doen medewerken ten goede. Als je het loslaat in zijn handen. Ik heb met jullie gelezen uit Openbaring 2. De brief van de Heer Jezus aan de gemeente in Smyrna. Het eerste plaatje mag getoond worden. Ja. En ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus aan de gemeente heel duidelijk maakt dat het niet zomaar vanzelfsprekend is en dat we het niet een hemel op aarde moeten verwachten. Je komt nog wel eens van die evangelieprekers tegen die zeggen van, als je christen bent, dan gaat alles voor de wind. Dan heb je nooit geen problemen, nooit geen zorgen, nooit geen moeite meer. Dan is alles goed. En dan denk ik, dan zal ik wel verkeerd geloven. Want het gaat niet altijd zoals ik wil. En het is niet altijd zoals ik bid om een blauwe Mercedes, dat ik een blauwe Mercedes krijg. Integendeel. En als ik denk van, zo moet het gaan, dat het soms niet gaat zoals het gaat. En dan denk ik, wat zegt de Heer Jezus erover? Wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus, heel reëel, ik las het u voor als begroeting uit Johannes 16. Dat in de wereld leidt gij verdrukking. We zijn vreemdelingen hier op aarde. De mensen mogen ons niet. Ja, ze waarderen ons wel, maar ze mogen ons eigenlijk niet. Want wij zijn wandelende getuigen van de Heer. Wij zijn het licht op deze aarde. Wij zijn het zout en wij laten zien hoe God het bedoeld heeft. En als mensen één ding niet willen, is willen weten wat God ervan vindt. Want de mens heeft zichzelf autonoom gesteld. Dat zie je in zoveel verkiezingsprogramma's vandaag de dag. Wat is de norm? De mens. Wat mensen willen. Wat mensen eerlijk vinden. Wat mensen fijn vinden. En dat moet iedereen maar doen. En wij zeggen, de Bijbel is de norm. Gods woord is de norm. En daarom lijden we verdrukking. Daarom zijn we niet zo gewenst. Daardoor moeten we maar dingen accepteren die men vindt of anders wegwezen. En eigenlijk zijn we als gemeente, als gelovigen niet anders dan de Heer Jezus. In Johannes 15, vers 20 zegt hij, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. De Heer Jezus ervoer ook, terwijl hij wonderen deed, terwijl hij goed deed, terwijl hij goede woorden sprak, terwijl hij de liefde van God liet zien aan een kruis. Ook hij was niet gewenst, want hij legde de vinger op de zere plek, dat de mens zichzelf in het centrum van het universum plaatste, terwijl God in het centrum hoort te staan. De Heer Jezus is heel reëel, hij zegt eigenlijk, zoals dat op het kaartje bij mijn oma altijd stond, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat zegt de Heer. Houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De bestemming van de gelovigen, de bestemming van de gemeente is een hemelse bestemming. En we zijn hier op aarde om een getuige te zijn van de Heer. Een getuige. En Petrus zegt dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. En dat ervaar ik vandaag de dag steeds meer. Dat ik een vreemdeling en een bijwoner ben. En waarom laat God het dan toe dat er verdrukking is? Waarom laat God het dan toe dat de gemeente eigenlijk uitgespuugd wordt door de gemeente, door de wereld? Dat de gelovige eigenlijk niet gewenst is. God wil dat we dichter naar hem toe gaan. God wil dat we meer en meer op hem vertrouwen. Dat we steeds minder op onszelf vertrouwen en meer op hem. En hou dat vast. Dat is Gods opvoedingsplan. Dat we in alles op hem vertrouwen. En dat God lijden en verdrukking daar ook voor wil gebruiken als we het in zijn hand leggen. God heeft de wereld goed geschapen. Het lijden is door onze zondeval gekomen. Maar God wil het omkeren ten goede. En vandaag de dag wordt ook de gemeente getroffen door lijden. En wat dat betreft zijn we bevoorrecht. Ik hoop dat wij het lijden dat ons bespaard is en bespaard wordt nog, zien als genade. En dat het niet het gevolg is van ons grijs bewegen op deze wereld. Je ziet zoveel kerken die zich maar een beetje neutraal opstellen en een beetje meedoen met de wereld, om maar niet in een hoekje gezet te worden als fundamentalistisch, als mensen die niet meer van deze wereld zijn. Ik hoop dat we beseffen dat we, als we radicaal zijn voor de Heer en nog geen lijden hebben, dat dat genade is. En dat we daarvoor danken. Zoals ik ook het gebed vanmorgen tot uiting heb proberen te brengen. Natuurlijk hoeft het lijden niet op te zoeken. Het lijden zoekt ons wel op. Natuurlijk hoeft de confrontatie niet altijd op te zoeken. Het zoekt ons wel op. Let u maar op in de komende tijd ook rond de verkiezingen. Het is genade als we nog geen vervolging kennen. Maar de gemeente wereldwijd kent wel vervolging. En ik geloof dat ook de gemeente in Nederland vervolging zal kennen, binnenkort. En dat het erop aankomt of we echt zijn of onecht zijn. Of het komt erop aan of op God vertrouwen of niet. En het wordt steeds donkerder, ook in Nederland, omdat de mens centraal wordt gezet. Smyrna betekent mirre. Het is een beeld van lijden. Als de Heer Jezus begraven wordt, dan is er ook mirre bij. En de wijzen uit het oosten brachten 3 geschenken. En we dachten dat het Nederlanders waren, want elke Nederlander heeft maar 1 geschenk bij zich. Vandaar dat ze altijd over 3 wijzen hebben. Maar we staan niet bij hoeveel wijzen er waren. Maar ze hebben 3 geschenken, onder andere mirre. En dat wijst al heen naar zijn lijden, zijn koningschap, het goud, de wierook, zijn priesterdienst en het mirre zijn lijden. Als straks de Heer weer komt in Jesaja 60 wordt geschreven, dan wordt er alleen maar over goud en wierook gesproken, niet meer over mirre, want hij komt straks in heerlijkheid. Mirre is een beeld van lijden en dat betekent Smyrna. We zien dat bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus stuurt aan deze gemeente Smyrna, een brief. En hij geeft duidelijk aan dat er lijden zal zijn als gevolg van de overheid, als gevolg van vervolgingen, maar ook als gevolg van naamgelovigen, zogenaamde gelovigen. En ik denk dat deze gemeente heel concreet is geweest, ook dat lijden heeft gemerkt. Ik denk dat het ook een voorafspiegeling is van wat er nog stond te gebeuren aan de wereldwijde gemeente, te tijden van de keizers, waarin zoveel vervolgingen waren. Maar ik denk dat deze brief ook een teken kan zijn voor de gemeente vandaag de dag. Waarin lijden vanuit de overheid en vervolgingen van de overheid schering en inslag kunnen zijn. Maar ook lijden door naamgelovigen. Van alle tijden tot aan de wederkomst. Maar het kan ook betekenen dat misschien die brief aan jou persoonlijk is geschreven. Omdat er lijden is. Omdat er vervolging is. Omdat er onbegrip is. En smaad is. Deze brief is een brief ter bemoediging. Een geweldige brief ter bemoediging van de Heere Jezus Christus. En dat merk je al aan de afzender in vers 8. De afzender in vers 8 zegt, dit zegt de eerste en de laatste. Hij is het hoofd van de gemeente. De Heere Jezus schrijft de brief. Dus niet de eerste, de beste. En hij zegt ook, ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Het begin en het einde. Dit zegt hij die het beeld is van de onzichtbare God, Colossenzen 1, vers 15. Hij is de schepper. Dus wat nu geschreven wordt, wordt door de schepper van hemel en aarde gezegd. Dus niet door zomaar iemand. Dus gemeente, dus broeders en zusters, let op wat er gezegd wordt. Door wie? De eerste en de laatste, de schepper. De allerhoogste, de allerbelangrijkste. Als hij een brief schrijft ter bemoediging, is dat een brief van de allerhoogste schepper van hemel en aarde. En er staat erachter dat hij is dood geweest en levend geworden. Die alles heeft meegemaakt. Die alles zelf is ondergaan en overwonnen heeft. Jezus Christus en die gekruisigd is het kern van het evangelie. Zoals we het vinden in 1 Korinthe 2 vers 2. Hij heeft de straf gedragen voor ons. Want door de wet waren wij dood. Romeinen schrijft dat heel duidelijk. Maar hij heeft de straf gedragen. En als wij het offer aanvaard hebben, dan mogen we leven met hem tot in eeuwigheid. Tussen haakjes, nee, met uitroeptekens. Heb je het offer van de Heer Jezus al aanvaard? Aan het kruis heeft hij de straf gedragen die jij en ik verdiend hadden. Hij is gemarteld, gepijnigd, gekruisigd. Hij is de dood ingegaan om onze overtredingen, om mijn zonden. En hij heeft de dood overwonnen, opdat het offer door de Vader aanvaard is. Heb jij al eeuwig leven door het geloof in het offer van de Heer Jezus? Zo niet, luister niet verder. Maar ga eerst naar de Heere toe en aanvaard dat offer, opdat je ook eeuwig leven mag hebben. Opdat je ook mag weten dat God alles doet medewerken ten goede, ook in jouw leven. Neem dat aan. De Heer Jezus is dood geweest en levend geworden. Hij is de almachtige redder. Hij is voor al jouw zonden naar het kruis gegaan. En die Heere schrijft dit. Hij is degene die de allerhoogste schepper is. Hij is degene die dood geweest is en levend geworden. We hebben niet zomaar iemand die dit schrijft. We hebben niet zomaar een heiland. In Hebreeën 4 vers 15 staat, we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest door zonde de zondige. Hij zegt, ik ben de Heer. Heb je een moeilijke weg te gaan? Kom bij mij. Kom tot mij. Ik weet waar je het over hebt. Ik heb het meegemaakt. En ik kan je kracht en troost bieden. En zo begint de Heer Jezus de brief aan de gemeente in Smyrna. Kom bij mij. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en levend. Ik ben de allerhoogste schepper. Ik ben de almachtige redder. Kom bij mij. En dan gaat hij bemoedigen. In vers 9, ik legde al een beetje het accent op toen ik het voorlas. Dat zegt hij, ik weet. Ik weet. We hebben geen God in de hemel. Als we daarom gaan om te bidden. Dat hij zegt van, in alle eerbied gezegd, daar wist ik niks van. Als we naar hem toe gaan, dan zegt hij, ik weet ervan. Ik weet. Wat geweldig dat je naar mij toe komt om het te zeggen. Ik las laatst een boek, daar stond van, je hoeft niks aan God te zeggen, want hij weet het allemaal al. En ik denk, dat klopt niet. Wij weten van onze kinderen ook zoveel. We weten dat ze stiekem uit de snoeppot gesnoept hebben, niet? Bij ons werkt het altijd met de pink, hè? Geef me je pink. En als ze het gedaan hadden, durfden ze de pink niet te geven. En dan denken ze, hoe weet papa dat nou? Dat is het. Ja, ouders zijn een beetje helderziende soms. Maar je kent je kinderen. En een andere keertje, een van onze kinderen kwam thuis. En die was zo ziek. En die zei, ik ben niet lekker, ik ga op bed. En mijn vrouw zei, oh wat erg. Ik zeg, hij heeft gerookt. En prompt, het was nog waar ook. Je voelt het aan je kinderen. Je weet als er iets mis is. Een van onze kinderen sliep ook altijd slecht als hij iets, iets gedaan heeft wat niet mocht. En dan zeg ik, nou zeg het nou maar. Maar hoe weet u nou? We kennen je. En God kent ons ook. Maar hij, net zoals je graag uit je mond van je kinderen wil horen van, papa, ik heb er spijt van dat ik gerookt heb. Of papa, ik heb er spijt van dat ik fikkie gestookt heb. Papa, ik heb er spijt van dat ik toch stiekem een snoepje gepakt heb. Dat wil je graag horen, ook al weet je het. Want weet je waarom? Schuldbelijden geeft je hart ruimte. En daarom wil God het ook horen van ons. Dan mogen we tegen hem zeggen. Ook al weet hij het. Opdat het ruimte komt in ons hart. In Johannes 1 vers 9 staat. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw. Dan worden we opgeroepen om onze zonden te belijden. En dan zegt de Heer. Ik weet ervan. Ik weet ervan. Ik ken je toch. Maar ik ken ook de situatie. Ik weet ervan. En wat voor situaties kent hij dan? Dan zegt hij in eerste plaats. Ik weet uw verdrukking. Ik weet uw verdrukking. De druk. De tegenspoed. Als gevolg van het vreemdelingschap. De druk die je zo ervaart. Dat andere prioriteiten zijn. Dat mensen andere dingen belangrijker zijn vinden. Dat andere principes belangrijker zijn. Ervaart u dat ook zo? Ik steeds meer. Zelfs toen ik vanmorgen teletext las, dacht ik van, andere principes zijn schijnbaar belangrijker. En je ervaart de druk. We hadden gisteren familiedag en dan merk je ook zo dat de verschillende fundamenten zijn waar mensen op staan, ook familieleden. En dan denk je van, ben ik nou gek? Dat ik vasthoud aan de Bijbel. Je merkt verdrukking, dat je eigenlijk niet voor vol wordt aangenomen. En als kerken, als gemeenten merken wij, als wij zonde zonde noemen, dat men ons niet meer mag. En dat we de dialoog moeten aangaan. En niet zo scherp moeten zijn en niet zo fundamentalistisch moeten zijn. Als wij tegen onrecht en tegen leugen zijn, dan worden we aangekeken alsof wij fariseeën zijn. En worden we eigenlijk niet voor vol gezien. Als we als gemeente van Jezus Christus het licht verspreiden dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is en geen andere weg tot God is dan Hij, dan worden we op één hoop gegooid met andere fundamentalisten. En ervaren we druk. Druk van de overheid die wil dat we bepaalde dingen doen. Maar ook druk van andere christenen. Die zeggen dat we de Bijbel niet zo letterlijk moeten nemen of zo serieus moeten nemen. Maar weet u, dat ervoer de Heer Jezus Christus ook al op aarde. Hij werd verworpen omdat hij het licht was. In de evangelie zien we dat telkens weer. En het gevolg was dat hij mishandeld werd. In Johannes 53 staat, hij werd mishandeld, maar liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open.
Hij die de Zoon van God is, de volmaakte. Over wie niets negatiefs te zeggen viel, zelfs niet door Pilatus en Herodes. Hij werd verdrukt. Omdat hij zonde zonde noemde. Omdat hij het licht van God liet verspreiden. Omdat hij tegen onrecht en leugen was. Omdat hij tegen naamgelovigen was. Hij werd verdrukt, mishandeld, gekruisigd. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En misschien ervaren we dat ook in ons eigen leven wel. Misschien op je werk, op school, in de buurt waar je woont, in de familie. Dat als je een getuige wilt zijn van de Heer, als je wilt leven naar zijn woord, dat mensen zeggen van, weg. We accepteren dat niet. En dat je ook druk kunt ervaren van de overheid daardoor. Maar de Heer Jezus zegt, ik weet. Ik weet dat ze om je lachen. Ik weet dat ze jou niet voor vol aanzien. Ik weet van de verdrukking. Zeg het maar tegen mij. En met een geweldig woord in Romeinen 8 vers 35 staat. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of, en dan noemt hij nog een heleboel dingen meer. Maar het begint bij verdrukking. Niets zal ons kunnen scheiden van de Heer Jezus Christus. Ik ben verzekerd. En door de druk komen we juist dichter naar hem toe. Geweldige bemoediging als je in de druk zit. Als je verdrukking ervaart. De Heere weet ervan. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. Ik weet uw verdrukking. En ik weet uw armoede. Hoewel gij rijk zijt. Ik weet uw armoede. Ik weet dat je tekort hebt aan. Ik weet dat je tekort hebt aan. Rijkdom is een geweldige zegen. Maar met een geweldig gevaar. Want rijkdom zuigt. En misschien als gevolg van eerlijkheid zul je misschien een financiële veer moeten laten. Want eerlijk duurt het langst. En als we eerlijk zijn, ook in onze geldzaken, in onze belastingzaken, dan kan het ons geld kosten. En we hebben het gemerkt bij de SGP. Los van het, of je het principe nou eens bent of niet. Als je staat voor je principes, dan kost je dat geld. Je krijgt geen subsidie. En ik geloof dat het met de kerken en de gemeentes de komende tijd ook zo zal gaan. Als wij vasthouden aan de principe van Gods woord, kan ons dat geld kosten. En zullen we verstoken blijven van bepaalde voorzieningen die voor andere religies of voor andere instellingen vanzelfsprekend zijn. En dat is lijden. Dat is onrecht. Maar de Heer Jezus kende het ook. In 2 Korinthe 8 vers 9 staat dat hij om onzentwil arm is geworden terwijl hij rijk was. Zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. En hij is voor ons arm geworden. De Zoon van God werd mens, werd dienstknecht. En hij leefde van dag tot dag vanuit de genadige hand van God de Vader. Als kerken kunnen we daardoor lijden. Maar misschien ook persoonlijk als we rekening houden met God. Mozes had alle voordelen van Egypte. Alle rijkdommen, alle schatten, alle wijsheid van Egypte. Maar hij zegt, ik lijd liever smaad met het volk van God dan tijdelijk van de zonde te genieten. Broeders en zusters, ik hoop dat u niet tijdelijk van de zonde wilt genieten. Maar dat u wilt, rijk wilt zijn in de Heere. Dat betekent misschien arm zijn in deze wereld. En de Heer Jezus zegt, ik weet. Ik weet en ik zorg. En de Heer Jezus zegt, zal ik eens laten zien hoe rijk je bent? In Efeze 1, vers 3 tot 14 noemt hij onze rijkdom op als Paulus het mag opschrijven. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. We hebben de vergeving van onze zonden. We hebben het zoonschap, de verzegeling met de Heilige Geest. Zoveel dingen noemt Paulus daarop waarin we rijk zijn. Beseffen we dat nog? Danken we daar nog voor? Leven we daar nog uit? Of vinden we dat gewoon? We zijn rijk. De Heere zorgt. En daarnaast ontbreekt het ons ook nog financieel vaak aan niets. We hebben genoeg. Maar onze echte rijkdom is in de Heere. Soms test de Heer het. Waar we blij mee zijn. Als u de Heere nog steeds kunt danken. Ook al hebt u niet veel centen. Dan weet u waar uw werkelijke rijkdom is. Jezus weet dat we soms te vaak tekorten hebben. Maar hij zorgt als we op hem vertrouwen. En ik hoop dat u beseft hoe rijk u bent in de Heer. Dat de leidende kerk in zoveel landen verheugt zich niet in het bezit van kerkgebouwen, van betaalde voorgangers. De kerk verheugt zich in de rijkdom in de Heer Jezus Christus. En wij hebben een kerkgebouw en we hebben betaalde voorgangers. En we zijn rijk in de Heer, maar ik hoop dat het laatste, het allerbelangrijkste is. Dat we daarop zien. Ik weet uw verdrukking en uw armoede. En ik weet uw lasten. De lasten van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de boze. Ik weet dat jullie belasterd worden. Ik weet dat er onjuist over jullie gesproken wordt. Ik weet dat er leugens zijn over jullie als gemeente. Ik weet dat op een incorrecte wijze jullie aangevallen worden. Dat jullie in een kwaad daglicht geplaatst worden. En wat horen we vandaag de dag niet? De kerken zijn een gevaar voor de samenleving. De kerken doen niet mee, zijn dus tegen. Of zoals in bepaalde communistische of moslimlanden, de kerken is een bolwerk van samenzwering tegen de overheid. De kerken zijn staatsgevaarlijk. Allemaal niet waar, maar het wordt gezegd en het wordt steeds herhaald. En mensen gaan het geloven. En daardoor leidt de gemeente smaad. In het leven van de Heer Jezus was het al niet anders. Hij werd gescholden. Hij werd gezegd dat hij een kind was van de duivel. Over hem werd gelasterd en geroddeld. Maar Petrus zegt, als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan de Heer. Wat werd de Heer Jezus beroddeld tijdens zijn rondgang hier op aarde? Dat werd er allemaal wel niet van hem gezegd. Enorm veel. En hij gaf het over aan de Heer. Hij ging het niet verdedigen. Hij ging niet in de aanval. Maar hij bleef bij zijn opdracht om het licht te verspreiden. Om een getuige te zijn van zijn hemelse Vader. En om de weg naar Golgotha te gaan. Om te lijden aan een kruis in plaats van de mensen. Laster. Als er niks moeilijker is in dit leven om tegen te vechten, is het laster. Wat kunnen ze dingen van je zeggen? Tussen twee haakjes, ik hoop niet dat u lastert. Dat u dingen over anderen zegt, waardoor de ander zich niet kan verdedigen en een kwaad daglicht geplaatst wordt. Jacobus waarschuwt daar heel erg tegen in zijn brief over de tong. Broeders en zusters, het komt ook voor in de gemeente. Dat we over elkaar praten in plaats van met elkaar. En dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Maar als jij belasterd wordt, weet dat de Heer ervan weet. Een van de mooiste teksten waar ik me heel vaak aan vastgehouden heb, want ook als voorganger word je vaak in een kwaad daglicht gezet. Dat ontkom je gewoon niet aan, daar kun je niks tegen doen. En Matteüs 5 vers 11 is voor mij een heel belangrijke tekst geworden. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Je kunt er niet tegen tekeer gaan, je kunt er niets tegen zeggen. Maar de Heere weet ervan en hij spreekt je zalig. Moet het natuurlijk wel liegende zijn, hè? Moet het natuurlijk wel leugens zijn die over je gesproken worden. Geef daardoor ook de vijand geen gelegenheid om je te belasteren. Maar laten het leugens zijn. En ik doe net als de Heer Jezus, ik geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus is een ervaringsdeskundige. Hij weet ervan. Hij weet van de verdrukking. Hij weet van de armoede. Hij weet van de lasten. Dat weet hij van de kerken in de verdrukking. Dat weet hij van onze gemeente. Maar dat weet hij ook van ons persoonlijk leven. Je mag je keren tot hem. En dat doet de gemeente in de verdrukking. Ze keren zich tot hem. Ik vind een geweldige bemoediging ook. Dat heb ik niet op de sheet staan. Maar er staat ook, gij hebt maar een verdrukking van 10 dagen. Alles is tijdelijk hier op aarde. Ook de verdrukking. Want we gaan straks een eeuwige heerlijkheid in. Er komt een einde aan. En dan geeft de Heer geweldige beloftes tot slot. In vers 10 en vers 11. Geweldige beloftes. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Als we trouw zijn, zal de Vader ons eren. In Jacobus 1 vers 12 staat dat als we in de verzoeking volharden en de proef doorstaan, zullen we de kroon des levens ontvangen. Als we vasthouden aan hem, als we zeggen ik vertrouw op u, ik wend het over aan u, ik geef het aan u, dan zullen we de kroon des levens ontvangen. Dan zal hij ons eren. En dat vind ik zo bijzonder, dat is genade op genade. Want dat we het vol kunnen houden is dankzij hem. Dat we een plek hebben waar we onze aanvechtingen neer kunnen leggen, onze aanvallen, ons lijden neer kunnen leggen. Dat is al bij de troon, dat is al genade. En als hij ons sterkt en bemoedigt, dan eert hij ons ook nog. Wat een genade. Maar het is zo mooi dat ik straks die kroon mag leggen voor zijn voeten neer, want het was alles genade. En dan mag ik me met de 12 oudsten in Openbaring 4 mijn kronen werpen voor hem en voor hem neerleggen. Want het was zijn werk, zijn eer. En ik wil hem eren met de vrucht van mijn leven. Straks als ik voor hem sta, de kroon des levens geven aan hem die mij vastgehouden heeft, die mij gedragen heeft. Wat een geweldige belofte, een geweldige bemoediging. De kroon des levens ontvangen. Hij weet het te waarderen. Mensen niet. Instellingen niet, de politiek niet. Maar de Heere weet het te waarderen. Als we staande blijven in hem. Als we ons afhankelijk doen zijn van hem. En dan staat er in vers 11. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Zal van de tweede dood geen schade lijden. Als je twee keer geboren bent, hoef je hooguit maar één keer te sterven. Alleen dit lichaam. De tweede dood, de geestelijke, de eeuwige dood, hoeven we niet te ondergaan. Hoeven we geen angst voor te hebben. Geen verlorenheid. Geen angst voor de eeuwige verlorenheid. Ik sprak laatst met iemand. Hij was bang om te sterven. Omdat zijn hart zo onrustig was en niet rustte in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan stik je erbij en dan luister je en dan leg je uit. Als je gelooft in de Heer Jezus, hoef je geen angst te hebben. Was dat een geweldig voorrecht voor ons als gelovigen. Was een geweldige zegen voor de gemeente te mogen weten. De tweede dood zal ons geen schade brengen. Als we twee keer geboren zijn, één keer lichamelijk en één keer opnieuw geboren. Hoeft alleen nog maar dit lichaam te sterven. Maar mogen we doorleven tot in de gloria bij hem. Heb jij dat al? Ik kan er niet onderuit, ik moet vanmorgen dat nogmaals zeggen. Heb jij al eeuwig leven? Het eeuwig leven is alleen te vinden bij het kruis van de Heer Jezus. Waar hij voor jouw zonde stierf. Ik heb er net al iets over gezegd. Dan mag je weten dat je met hem mag leven tot in eeuwigheid. Zo niet, dan zul je twee keer moeten sterven. Eén keer lichamelijk. En één keer die eeuwige dood. Die ver weg bij God is. Wat werkelijk een hel is. Maar voor hen die geloven, voor ons broeders en zusters, is de geweldige toekomst. De kroon des levens en de tweede dood, geen schade. Smyrna, lijden. Lijden is ons niet vreemd. Het hoort bij de gemeente. Het hoort bij de gemeente van Jezus Christus vandaag in deze bedeling van de genade. Maar Jezus Christus is het hoofd. Van de gemeente. Hij is de eerste en de laatste. Degene die dood geweest is en levert. Hij weet. Hij belooft. En hij beloont. En dat is de zekerheid voor de leidende kerk vandaag de dag. Dat is de zekerheid voor de werkers op het zendingsveld. In zoveel gesloten landen vandaag de dag. Hij is het hoofd. En ook wij mogen het weten. Ook ervaren we nog niet zo'n verdrukking als zoveel gemeentes of gelovigen. Wij mogen het weten. En ik hoop dat we juist in de tijden van voorspoed, de tijden van luwte, juist ons vertrouwen nog meer op de Heere stellen. Nog meer ons verdiepen in het woord. Nog meer tijd nemen om te bidden. Nog meer tijd nemen om onze relatie met de Heere te versterken. Voordat ook dat lijden nog meer over ons zal komen. Laten we de tijd die we hebben gebruiken om de band met de Heere te verstevigen. nu het nog kan. Opdat als we de Bijbel ontnomen wordt, als we niet meer samen mogen komen, dat we dan zo'n sterke relatie met de Heer hebben. Dat we zien hoe rijk we zijn. Dat we kunnen getuigen en zingen. Dat we kunnen leven tot eer van Hem. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Hij weet, Hij belooft en Hij beloont. Wees getrouw. Wees getrouw. Zie op Hem. Hou vol. Ons leven is in Zijn hand. Zijn naam zij geprezen voor de tijden van genade die we als gemeente vandaag de dag nog mogen ervaren. Zijn naam zij geprezen voor de tijden van genade die we als gelovigen mogen ervaren. Zijn naam zal geprezen blijven, ook als het donkerder wordt. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. Alle eer aan het hoofd van de gemeente, Jezus Christus, de God van trouw. Amen. Zullen we daar samen van zingen? Met opwekking 542. God van trouw, U verandert nooit. Samen danken. Ja, Vader, ik wil U danken dat U van alle dingen weet. Ook van onze angst misschien voor het lijden. Als gemeente of als gelovige. Lichamelijk lijden, verdrukking, armoede of lasten. Dank dat we alles bij U neer mogen leggen. En dat we mogen weten dat U ervan weet. En dat U iets mee gaat doen. En dat U ook inderdaad iets doet. We mogen ons vertrouwen elke keer weer op U stellen en U stelt dat vertrouwen nooit teleur. Vergeef het ons als we twijfelen aan U, als we soms denken dat het U ook uit de hand loopt. Dank voor die blikken van genade dat we terug mogen zien en mogen weten dat U juist tijdens het moeilijkste ons gedragen hebt. Zoals dat mooie gedicht over de voetstappen in het zand ons wil leren. En zo doet U dat ook, Heren. U draagt ons altijd. Vader, we zitten niet te wachten op lijden. We zitten niet te wachten, Heer, op vervolging. We zitten niet te wachten op onvrijheid, op wat voor manier dan ook. Maar we willen tegen U zeggen dat we elk moment op U willen vertrouwen en zullen vertrouwen. Help ons daarbij. Dank voor de gelegenheid die we nog hebben om samen Uw woord te lezen. Om samen daar steeds verder in te verankeren. Geef dat we die vrijheid zullen gebruiken. Dank dat we samen mogen bidden. De noden van elkaar en van de gemeenten voor U neer te leggen. Geef dat we die vrijheid zullen gebruiken, nu het nog kan. Dank dat we samen mogen optrekken, samen mogen zingen, naar elkaar mogen omzien, elkaar mogen wijzen op u, elkaar mogen bemoedigen vanuit het woord. Geef dat we die vrijheid zullen gebruiken, nu het nog kan en mag. Dank u wel voor zoveel genade. Dank u wel dat u de Allerhoogste bent. Dat ons lot niet in de handen van de regering is, van politici, van instituten, van de mening van de mensheid. Maar dat ons leven, persoonlijk en als gemeente, in uw hand is. U bent het hoofd van de gemeente. Vader, zo mogen we nogmaals bidden voor de leidende kerk, dichtbij of ver weg, die vasthoudt aan uw woord. Heere, wilt u daarin zijn. En dank dat u dat doet, want u hebt het beloofd, hebben we net gelezen in uw woord. Heer, ik wil u bidden dat ze trouw zullen zijn, opdat ze tot eer van uw naam mogen leven en sterven. Nogmaals wil ik u bidden voor de zendingswerkers, die soms in het geheim of op moeilijke plekken uw woord mogen doorgeven. Bescherm ze, zegen ze en doe ze vrucht zien. Heer, ik prijs uw grote naam, dat u alles wilt doen medewerken ten goede. Dat geloven we niet als het water tot onze lippen staat. Dat kunnen we niet zien, Heere, als het heel moeilijk is. Maar we mogen er wel in het geloof aan vasthouden. Want u hebt ons gekocht en betaald met het kostbare bloed van uw Zoon. En Heere, u geeft uw kinderen geen steen voor een brood of een slang voor een vis. U maakt uw woord waar. En daar mogen we in vertrouwen, op de bergtop en in de dalen, zowel persoonlijk als gemeentelijk. Dank u wel voor uw betrouwbaarheid. U bent de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend is. U bent de Heere der Heren, onze Heiland. We vertrouwen op u. Amen. Als slotlied gaan we zingen opwekking 216. Nu krijgt u gelegenheid om uw gave te geven voor het bouwfonds. Tijdens de eerste twee coupletten. Het lied zegt wel staat op de belofte, maar dat collecteert wat moeilijker. Dus we blijven nog even zitten. Daar de twee coupletten willen we gaan staan. En dan staande het derde en het vierde couplet na de zegenbeden zingen. 216, staat op de belofte van mijn Heer en God. We mogen onze hart opheffen tot de levende God. Vader, dank u dat we vanmorgen hier mochten zijn om elkaar te ontmoeten, maar bovenal om u vanuit het woord te mogen ontmoeten. Dank dat u met ons meegaat en dat we uw beloften hebben. Uw beloften die niet een vrome wens zijn, maar uw beloften die ja en amen zijn. En dank dat we in het geloof onze hand mogen leggen op de belofte waar u tot ons zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer de Almachtige verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede, totdat ons geloof verandert in zien. Halleluja. Amen.